En ook vanavond, broeders en zusters, gaan we weer naar Colossens hoofdstuk 2. Waar we tot mijn genoegen waren terechtgekomen in vers 9. Zodat ik daar nu de draad weer mag opnemen. Bij de uitspraak in Colossens 2 vers 9. Want in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. We hebben bij het vers al stilgestaan. De gedachte is natuurlijk dat de Heer Jezus Christus is het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid, het afschijnsel van zijn heerlijkheid. Kortom, hij is het beeld Gods en hij draagt alle dingen door het woord van Gods kracht, zoals de uitdrukkingen luiden in Hebreeën 1 vers 3 in het bijzonder en in 2 Korinthe 4 vers 4, als ik me goed herinner. De gedachte is inderdaad dat in Christus de Godheid woont en wel heel de volheid der Godheid. Uitgebreider kun je dat ook niet zeggen natuurlijk. Daarom hoeft er ook hier geen twijfel over te bestaan. Ik zeg dat natuurlijk omdat dat dikwijls betwijfeld wordt. Vanzelfsprekend. Als ergens aan getwijfeld zou worden, dan is het uiteraard aan de verhoogde positie van Christus. En aan de eer en heerlijkheid waarmee hij gekroond is. Zo gaat dat nou eenmaal. En daar is de duivel vanzelfsprekend altijd op uit. Maar niettemin, de Bijbel zegt het met grote nadruk en vooral hier. In hem woont al, dat wil zeggen heel, de volheid, en vol is vol, der Godheid. En bovendien staat er in hem woont, maar dat betekent in de praktijk ook blijft. Want wonen in het Nieuwe Testament heeft altijd de betekenis van blijven. En als ik het woord blijven tegenkom, dan zeg ik altijd, heeft ook altijd de betekenis van wonen. Het is ons Nederlandse verblijven. Dat wil zeggen, het is permanent. Daar verandert ook nooit meer iets aan. Het is eeuwig. Het is, zoals Hebreeën zegt, Jezus Christus, sinds hij Jezus Christus is in elk geval, is gisteren en heden en tot in eeuwigheid dezelfde. Dat wil zeggen, daar verandert ook echt op geen enkele wijze meer iets aan. En daar gaat het vers over. Maar bovendien ligt in dit vers eigenlijk de klemtoon op het laatste woord. Dat is vaak zo trouwens, daarom wordt zo'n woord ook voor het laatste gebruikt. Maar het is natuurlijk zo dat het feit dat in hem heel de volheid der Godheid woont, feitelijk al aan de orde is gebracht in het begin van hoofdstuk 1. En in elk geval stond het dan in vers 15. Namelijk, de Zoon, de welke is het beeld des onzienlijke Gods, de eerstgeborene aller creaturen, enzovoorts. Dat wil zeggen, alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen, vers 16. En hij is voor, in de zin van boven, alle dingen, vers 17. En alle dingen bestaan tezamen door hem en hij is het hoofd en zo verder. Dat is allemaal al gezegd. Dat de apostel hierop terugkomt, dat heeft van doen met waar hij nu over gaat spreken. Het wordt ingeleid door het woord lichamelijk. In hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. Als je het anders zegt, dan en wat zonder klemtonen, dan zou het zijn, al de volheid der Godheid woont in zijn lichaam. Maar omdat de nadruk op dat lichaam moet vallen, staat het woord achteraan. Er zijn twee mogelijkheden, of het staat vooraan, helemaal vooraan, of het staat helemaal achteraan in de zin. En als je het zo niet doet, dan zit er niks anders op dan het te onderstrepen of vet te drukken of zo. Maar u weet, dat heeft men pas recent uitgevonden, dat je dat ook kunt doen. Maar zo is die zin. In hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. Want de gedachte is dat lichaam het lichaam is waarvan u en ik als gelovigen, als kinderen Gods, deel uitmaken. Daar kunnen we kort over zijn, want het staat natuurlijk gewoon in de volgende twee woorden. Nou ja, het volgende woord min of meer. Hè? Namelijk, gij. En gij. Dat is niet wat anders. En betekent ook niet bovendien. Maar en betekent gewoon namelijk, wat is de consequentie uit het voorgaande? Heel de volheid der Godheid woont in dat lichaam en gij, die leden zijt van dat lichaam, gij zijt dus, logischerwijze, in hem volmaakt. Begrijp je me goed, het wordt daarna ook toegelicht in vers 11 en wat er verder komt. Want het punt is dat hiermee het onderwerp voor het volgende schriftgedeelte natuurlijk aangekondigd wordt. Maar het zou ons niet ontgaan dat in vers 9 sprake is van dat lichaam van Christus, in wie al de volheid der Godheid woont, maar wij zijn dat lichaam. Zo is dat nou eenmaal. Kan het dan ook niet een ander lichaam van Christus zijn? Dan zeg ik, ja, het zou wel kunnen, maar uit de volgende verse blijkt dat het daar toch niet over gaat en dat het inderdaad gaat om de gemeente als zodanig. Bovendien, ik las u net in de gauwigheid even enige citaten uit vers 15, 16 en 17... en toen hield ik bij vers 18 gauw op. Maar als ik daar doorgelezen had, zou de volgende zin geweest zijn... En hij is het hoofd des lichaams, namelijk der gemeente. Zodat je daar precies hetzelfde uitgedrukt vindt. Paulus pakt eigenlijk die draad van vers 15, 16 en 17 en 18 enzovoort, pak hier weer op. En gaat dan in op de wat praktische consequenties voor ons. Maar inderdaad, in vers 5, vanaf vers 15 staat er inderdaad wie Christus is. Het beeld van de onzienlijke Gods, uiteraard. En dan enige toelichtingen daarbij. Hij is boven alle dingen, alles bestaat tezamen door hem. En hij is het hoofd des lichaams, namelijk der gemeente. En daar gaat het om. Hij, de eerstgeborene uit de doden, die het begin is en het einde. Hij is het hoofd, dat wil zeggen het eerste. Het hoofd en eerste. Dat is eigenlijk hetzelfde, volkomen hetzelfde, en in het Hebreeuws zelfs hetzelfde woord bij gelegenheid. Maar hij is voor alle dingen en hij is het hoofd des lichaams. Dat wil zeggen, in die hoge positie is hij in de eerste plaats voor ons hoofd van het lichaam waarvan wij deel uitmaken, maar dus ook het lichaam waarvan hij deel uitmaakt, zelf in de eerste plaats. En op die grond, omdat we leden zijn van zijn lichaam, zijn wij in hem volmaakt, is de gedachte. U vindt trouwens dezelfde uiteenzetting natuurlijk ook in Efeze hoofdstuk 1. Waar gesproken wordt over de uitnemende grootheid van Gods kracht. Vers 19 van Efeze 1. Wij zouden begrijpen, dan wel kennen of weten... welke de uitnemende grootheid zijner kracht zij aan ons die geloven. Het gaat om de grootheid, uitnemende grootheid van Gods kracht die werkt aan ons die geloven. Welke kracht is dat, is dan de vraag. En het antwoord is, dat is de kracht, vers 20, die hij gewrocht, gewerkt heeft. Die hij gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de doden heeft opgewekt. Maar vers 19 zegt, het is een kracht die werkt aan ons. Maar het is de kracht die hij gewrocht heeft als hij Christus uit de doden heeft opgewekt. Maar diezelfde kracht die Christus uit de doden opwekte, die werkt tot vandaag in ons die geloven. Hij heeft hem uit de doden opgewekt en heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel. Ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. Niet alleen in deze aion of eeuw, maar ook in de toekomende. Met andere woorden, dat blijft dus ook zo. Voor altijd. En hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. Hoewel we dat niet zien volgens Hebreeën 2. Maar daar gaat het nou verder niet over. God heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. En heeft hem aan de gemeente gegeven tot hoofd boven het geheel. Dat wil zeggen boven alle dingen. Maar de gedachte is het al. Het geheel van het lichaam namelijk. En daar vind je dus precies dezelfde uiteenzetting. Die uitermate verhoogde Christus kennen wij in de eerste plaats, of althans zouden wij in de eerste plaats kennen als ons hoofd, degene in wie wij volmaakt zijn. Moeten wij dan niet alsnog volmaakt worden, want er is altijd iemand die een spiegel heeft thuis en zegt, nou, ik heb eens een, bij wijze van spreken, zuster, ja... Die zegt, nou ja, ik geloof niet dat wij al volmaakt zijn, want dat blijkt wel. Dan moet ik u zeggen, ja, dat blijkt wel. Het gaat er niet om wat blijkt, het gaat erom wat de schrift zegt. Dat is bepalend. En daarna hebben we het er verder nog over. Moeten wij dan nog niet volmaakt worden, dan zeg ik nu heel voorzichtig, jawel, jawel, dat staat ook in Efeze. En de Filippenzen 3 natuurlijk, zeker. Natuurlijk, wij moeten nog volmaakt worden naar ziel en lichaam, maar dat zullen wij nooit worden, dat is ook volstrekt onmogelijk, wanneer wij niet eerst volmaakt zijn naar de geest. Want zo heet dat. En daar begint het mee dus. Laat ons tot de volmaaktheid voortvaren. Dat is Hebreeën weer, hè? Ja, Hebreeën 6. Dat soort uitspraken staan er wel, maar wij zouden ze uit elkaar houden. Dat is wel moeilijk voor mij om het nu zo te zeggen, maar toch doe ik het altijd maar. Want als ik dat allemaal moet opzoeken, dan sta ik elke avond hetzelfde te vertellen. Helemaal hetzelfde. De gedachte blijft nou eenmaal dat er twee verschillende dingen zijn. Het een is onze wedergeboorte, waardoor wij volmaakt gesteld zijn in Christus. Het andere is dat we daarna zouden opgroeien. Om alsnog volmaakt gesteld te worden, ook naar ons praktische leven, naar de wandel of naar de ziel, zoals dat heet. En omdat ik hier altijd Klaas Roosendaal citeer, wijlen natuurlijk, doe ik het maar helemaal. Het zijn namelijk drie punten eigenlijk. De laatste is de minst interessante, omdat we daar helemaal niks over te zeggen hebben. Maar de eerste twee zijn belangrijk. Het eerste is, we zouden volmaakt worden naar de geest. De tweede is, we zouden volmaakt worden naar de ziel. De derde is, we zouden volmaakt worden naar het lichaam. En naar de geest zijn wij volmaakt geworden toen wij tot geloof kwamen en dus van Gods wegen uit de geest geboren werden. Zo is dat nou eenmaal. En wat het lichaam betreft, punt 3. Wat het lichaam betreft, wij verwachten uit de hemel. Even een bladzijde terugslaan. Wij verwachten. Nou, eigenlijk op grond van onze hemelse positie verwachten wij de zaligmaker, dat is 3 vers 20 van Filippenzen. Verwachten wij de zaligmaker, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat het gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam. En dan zijn we ook naar het lichaam volmaakt. Hebben wij een gebouw bij God, volmaakt en blijvend, eeuwig in de hemelen. En dat is beschrijving van wat wij de opname van de gemeente noemen. En dat gebeurt in één klap, in een oogwenk, in een punt destijds, en hoe dat maar heten mag, in 1 Korinthe 15. Wij zullen veranderd worden. Maar aangenomen dat wij al lang geleden, dan wel kort geleden, tot geloof gekomen zijn, en verder vastgesteld dat de opname van de gemeente nog niet heeft plaatsgevonden, want u bent hier nog, dus zo zit dat, hè. Rest ons nog één ding, dat is De volmaaktheid of de heiliging of de zaligheid, want zo kun je het allemaal noemen, van de ziel. En de ziel, zeg ik dan altijd maar meteen, is gewoon het praktische leven van de mens. Dat heet de wandel gewoon. En dat is aan de orde in de dagen die ons over zijn in het vlees. 2 Petrus, dat gaat over de dagen die ons over zijn in het vlees, want daarin zou God een werk dat hij begonnen is toen hij ons deed wedergeboren worden, hij zal dat werk inderdaad volbrengen tot op de dag van Christus, en dat is bij de verandering van ons lichaam. Dus in die tussentijd zal er wel degelijk sprake zijn van groei naar volmaaktheid, een voortvaren tot een volmaaktheid, zoals het eventueel genoemd kan worden, maar dat is naar de praktische wandel. Maar u moet goed begrijpen dat hoe dat ook zij, die werking van de Geest Gods in onze praktische wandel, die heiliging, die is niet anders dan de uitwerking van hetgeen wij reeds ontvangen hadden. Nou ja, hebben dus. Dat kan ik ook wel gauw uitleggen hoor, dat is niet zo moeilijk. Want we kunnen meteen vragen, naar aanleiding van vers 10, hoezo zijn wij in hem volmaakt? Nou zegt de apostel dan, ik zeg altijd, als je de goede vraag stelt, staat het antwoord er meteen achter. Hier dus ook. Nou zegt de apostel, in Christus, in wie al die volheid door Godheid woont en in wie wij volmaakt gesteld zijn, in hem, vers 11, zijt gij ook besneden. Waar ook wil, net zo min als en aan het begin van vers 10 zeggen, bovendien. Het is ook niet plus of zoiets. Het is gewoon de verklaring van het voorgaande. Hoezo zijn we in hem volmaakt? Wel, omdat wij in hem zijn. Hoezo zijn we in hem volmaakt? Wel, omdat wij in hem besneden zijn. Vers 11. Dat is een beetje lastig natuurlijk. Voor degene die doop en besnijdenis door elkaar gooien, zeggen dat de een in de plaats is gekomen van het ander. Omdat dat in deze verse zou. Ik heb er eens nagekeken trouwens. Dat staat geloof ik in een catechismus of iets dergelijks. Dat de doop in de plaats is gekomen van de besnijdenis. Bedoeld is bovendien de kinderen. Ik begin wat zachtjes te praten natuurlijk. Hè. Maar goed. Bovendien, de kinderdoop is dan de bedoeling. En het enige argument, of het daar nou bij stond, of ik het ergens anders gelezen heb, weet ik niet meer. Maar het enige argument wat ik er ooit voor gelezen heb, was dat dat zou staan hier in Colossense 2. Vers 11 en 12. En ik heb het zo vaak gelezen en ik kan het niet lezen. Ik zie het er niet staan. Nee. Wat ik wel lees is dat doop en besnijdenis beide hetzelfde uitbeelden. Ze zijn een beeld namelijk. En in zichzelf betekenen ze dus niks. Hè? Dat begrijp je toch, hè? Stelt het wat voor? Jawel, maar alleen op overdrachtelijke wijze natuurlijk. Het is alleen wat omdat het, symbolen zijn, beiden. Rituelen, zo je wil. Die geen praktische consequenties of gevolgen hebben, maar zijn een uitbeelding van iets. En ik moet eerlijk toegeven, besnijdenis en doop beelden hetzelfde uit. Kan het ook niet helpen. Als u mij vraagt, maar waarom is de besnijdenis dan opgehouden? En waarom is door de Heer of zijn discipel of wat het maar is, waarom is dan de doop ingesteld? Als het toch hetzelfde betekent, had het ook wel zo kunnen blijven. Dan is mijn enige antwoord, de besnijdenis is een teken aan de buitenkant, dat is zichtbaar. Nou ja, zichtbaar, ik vind het altijd wat overdreven, maar het heet nou eenmaal een besnijdenis die in het openbaar is, in het vlees. En de doop, dat weten wij voor onszelf dat wij gedoopt zijn. Mocht ik u gedoopt hebben, ben ik het vergeten hoor. Dat geef ik u op een briefje zo. Dan ben ik het vergeten. De enige die het onthoudt, dat ben u zelf. En verder is het nergens aan te zien. En dat is een overeenstemming, in ieder geval met de aard van onze bedeling. Het gaat over onzienlijke dingen. Dat is het enige antwoord wat ik erop heb. Maar voor de rest beeld volstrekt hetzelfde uit. En bovendien moet ik eraan toevoegen dat iets dat op de doop lijkt natuurlijk, of wat ook als doop beschouwd moet worden en ook zo genoemd wordt, wel degelijk in oud-testamentische tijd ook bestond. Het enige verschil was dat doop zoals voorkomend in het Oude Testament, de wassingen heet dat, en zoals het ook gepraktiseerd wordt nog steeds, dus logischerwijze door de Joden, is een doop die men zichzelf toedient. En dat is niet door besprenging, moet ik u zeggen. Maar door onderdompeling. Want een beetje baptistenkerk heeft een doop vonden, dat weet ik. Ja, broeder, een vergadering ook, als het even kan, hè. Maar een beetje synagoge heeft dat ook, hoor. Net zo goed. Ik ben er ooit eens in geweest. Steenkoud was het. Dan moet je zelf een trapje af het water in en jezelf reinigen. En dat is een uitbeelding natuurlijk van hoe de situatie is onder het oude verband. En u weet hoe dat werkt? Het werkt niet. Nee, het werkt niet. Je wordt er niet rein van. De wet zegt, doe dit. En de doop onder het oude verband zegt dat ook, doe dit. Maar het werkt niet.
Het moet steeds weer gebeuren, hè?
Het moet er steeds weer gebeuren, ja. Er zijn enkele uitzonderingen trouwens op, want nou steek ik me in een wespennest, omdat er nogal wat varianten zijn van rituele wassing in oud-testamentische voorschriften. Maar de belangrijkste die we ook nu nog kenden in het Jodendom is deze, men doopt zichzelf. Dat kenden de Joden ook uit hun dagen, uit de dagen van Johannes de Doper. Maar deze doop werd genoemd de doop van Johannes de Doper, omdat hij hem toediende. Men liet zich dopen. Bekeert u en laat u dopen. Dat is het verschil. En zo werkt het onder het nieuwe verbond. Wat wij niet zelf kunnen, moeten we door een ander laten doen. Dat is wel zo verstandig.
Besnijding wordt vaak gezien als afsnijdingen.
Ja.
Terwijl er toch in wezen toevoeging is. Ik bedoel, als hier staat dat wij besneden zijn met Christus eigenlijk.
Ja.
Dan is dat een toevoeging. Maar in wezen is dat natuurlijk ook zo. Als Abraham besneden wordt, wat hij toegevoegd eigenlijk tot het volk van God.
Ja, het probleem is dat.
En dus besnijding des harten, dat is ook zeg maar de geest ontvangen dan.
Ja.
Het schijnt afgesneden te worden, maar eigenlijk is het.
Ja, precies. Het wordt verkeerd voorgesteld. Maar eerlijk gezegd. Ik heb nooit van iemand begrepen, in toespraken nog bijbelstudies, heb ik nooit begrepen wat besnijdenis nou eigenlijk was. Omdat niemand het uitlegt, natuurlijk. En als ik er dan begin, ik kan het eigenlijk ook niet, want ik krijg ook zo'n kop dus. Hè. Dus ik zit er altijd wat mee. Maar ik ben mij bewust dat het nooit uitgelegd wordt hoe het nou werkelijk zit. Maar waar de besnijdenis over gaat, ik probeer het zo. Als ik me verspreek, het verkeerd zeg, sorry. Maar ik probeer het echt heel netjes te zeggen. Waar het bij de besnijdenis om gaat, is dat de voorhuid wordt weggenomen. Maar eerlijk gezegd, bij gelegenheid verdwijnt die voorhuid vanzelf. Dat wil zeggen, speelt de voorhuid geen rol van enige betekenis. Dat is namelijk bij de geslachtsgemeenschap, als u begrijpt wat ik bedoel. Want de essentie van het wegnemen of het verdwijnen, hoe je het maar zegt, van de voorhuid is dat er wat anders onder zit en dat wordt openbaar. En in werkelijkheid gaat het dus om dat bij de besnijdenis niet iets wordt weggenomen, maar dat er juist iets tevoorschijn komt. Iets groters. Excusez le mot, maar zo zit dat nou eenmaal. Met andere woorden, op het moment van vruchtbaarheid, om zo te zeggen, als er dus sprake is van verwekking van nieuw leven, dan is die voorhuid er niet. Die is verdwenen. Normaal gesproken. Als dat niet zo is, dan moet je naar de dokter, meneer. Ja, zo zit dat. Ja, dat komt ook allemaal voor. Nou goed. Maar waar het over gaat is dus dat bij de besnijdenis niet zozeer iets wordt weggenomen, al zeggen wij het zo, om er snel af te wezen. En hopelijk komen we er later achter wat dan precies. Maar goed. Maar waar het in werkelijkheid over gaat, is dat iets anders geopenbaard wordt. Nieuw leven, namelijk, was de bedoeling, en eigenlijk eeuwig leven. Nou ja, goed. Moet ik daar nou een voorbeeld van geven? De besnijdenis zou moeten plaatsvinden op de achtste dag. Maar de achtste dag is het begin van wat nieuws. Je kan zeggen, dat begrijp ik toch, hè? Het is de eerste dag van de nieuwe week. Dat is de dag na de Sabbat, dat is de achtste dag. Als je gewoon dagen van de week telt. De achtste dag is dus een nieuw begin, dan is het oude voorbij gegaan, dat is dan dus weg. Maar daar gaat het niet om, het gaat erom dat alles nieuw geworden is, want als alleen het oude voorbij gegaan is, dan komt niks voor in de plaats. Ja, waar zijn we dan helemaal mee bezig? Begrijpt u? Zo zit dat dus. In werkelijkheid gaat het bij besnijdenis dus niet om het oude verdwijnt, hoewel dat gebeurt, maar het gaat om dat het nieuwe verschijnt. Maar hetzelfde is natuurlijk het geval met datgene waar de besnijdenis onder andere een beeld van is, is namelijk onder andere een beeld van de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Het wegnemen van de voorhuid is het wegnemen, het wegdoen van de oude mens, maar eigenlijk dus de bedekking, het voorhangsel, hoe vinden jullie die? Maar die scheurde dan ook. Die begrijp ik toch ook? Ben ik eruit als ik zeg, dat is de vrouwelijke variant op het verhaal? Is het dan duidelijk? Moet ik dat ook uitleggen? Dat hoop ik niet. Maar vooruit. Ja, maar dat is symboliek, broeder, ja. Dus meer lef, wat zou ik daar nou eens een boek over schrijven? Alles wat daarmee te maken heeft en wat daar de betekenis van is. Symbolische betekenis, onvoorstelbaar, wat daar er allemaal aan te pas komt. Maar goed, dat doe ik dus niet. Maar het gaat erom dat de dood van de Heer Jezus overeenkomt met het wegnemen van de voorhuid, het wegnemen van de oude mens, zo heet het ook. Het komt hier trouwens ook voor in dit schriftgedeelte hier verderop, dus we hebben het er nogal over. Maar de essentie ervan is niet zijn dood, zeg ik ook altijd. Maar de essentie ervan is zijn opstanding. Leven uit de dood. En dat was op de achtste dag, opstanding van Christus dus. Kan niet missen. Verschijning van nieuw leven. Zie. Nou, dat is dus waar het in werkelijkheid over gaat bij besnijdenis. Het tot stand komen van nieuw leven. Daarvoor moet er eerst iets anders weg. De voorhuid dus. Maar aan Israël, bij Israël is de gedachte, God doet aan hen allerlei beloften. De voorhuid is niet weg. Overdrachtelijk gesproken, de volk was nog niet wedergeboren. En toch treedt hij in relatie met het volk. En als teken van dat verbond en die overeenkomsten, die beloften zal ik maar zeggen, ontvangen ze dan als teken die besnijdenis. Maar Paulus later zegt ervan, dat zal ik u zo voorlezen. Paulus zegt ervan, nou ja, dat kan er wel zo zijn, maar dat is dan ook alles ook. Ik bedoel, dat is alleen maar een beeld. En wat een mooi beeld het ook is, je hebt er niks aan. Tenzij je er wat uit leert. En dat is uiteraard dan de bedoeling. Maar ja, u weet het, een mens moest wederom geboren worden, maar Nicodemus had nooit begrepen. En toch staat het in het Oude Testament. Nou ja, je moet soms wat zoeken, maar dat is het Nieuwe Testament ook dikwijls dat je zoeken moet. Maar staat er wel. Men zou een nieuwe geest, een nieuw hart krijgen, een nieuw leven krijgen, enzovoorts. Nou, dat is waar het om gaat. En het blijkt dat iemand als Nicodemus de betekenis van de besnijdenis niet eens kende. Nou ja, dat kon ook eigenlijk niet anders, want het wegnemen van de voorhuid betekent tegelijkertijd het wegnemen van de wet. Hebben die nog? En het leuke uit de geschiedenis van Israël vind ik nog altijd, dat toen Israël de wet ontving, was het niet besneden en werd de besnijdenis ook niet toegepast. Dat gebeurde namelijk pas weer toen ze de Jordaan overgetrokken waren en in het beloofde land aankwamen, in Gilgal. De toespraak van Roosendaal heb ik nog op de band daarover. Begrijp je wat ik nu zeg? Waar de wet is, daar zou eigenlijk ook geen besnijdenis kunnen zijn. Want de wet wordt gelegd op het vlees waarvan de voorhuid nu eenmaal in beeld is. Dat is het idee. Maar wij, als gelovigen, wij worden geacht besneden te zijn. Niet zozeer omdat het oude is weggenomen, hoewel dat van Gods wegen en in relatie tot wat gebeurd is, maar omdat wij nieuw leven hebben ontvangen, eeuwig leven. Dat wordt openbaar als de voorhuid verdwenen is. Zeg het opzet wat door elkaar in de hoofd, dat u dat langzamerhand begrijpt. Nou goed. Dus, gij zijt in hem volmaakt, in welke, ik kom er zo terug, in welke gij ook besneden zijt met een besnijdenis die zonder handen geschiet, in de uittrekking van het lichaam der zonden des vleeses. Want normaal gesproken, de besnijdenis is het uittrekken, zoals het dan genoemd wordt hier, van de voorhuid. Maar wij zijn besneden met de echte besnijdenis, waarbij niet de voorhuid, maar het lichaam der zonden des vleeses, ik geloof dat het lichaam des vleeses dat er staat, werkelijk, maar dat is weggenomen. Dat wil zeggen, dat zondige lichaam, dat natuurlijke lichaam, met alles wat erin woont, wordt als zodanig door God niet meer gerekend. God rekent dat andere wat in ons geplant is, namelijk dat nieuwe leven dat wij hebben ontvangen. En de clue van de uiteenzetting is dat wij volmaakt zijn op grond van het leven wat we hebben ontvangen, of zal het nog anders zeggen, dat leven dat wij hebben ontvangen is volmaakt. Ik weet, ik begon met een wat moeilijk verhaal over, we zijn volmaakt, we moeten het nog worden enzovoorts. Dat is wat ingewikkeld, maar dan zal ik het nu eenvoudiger vertellen. Als het kind geboren is, dan wordt eerst gekeken of alles erop en eraan zit, of het gezond is, of het schreeuwt, en als het allemaal voor elkaar is, dan zeggen we, nou, dat is een gave baby. Volmaakt. En dan kom je toch ook niet meteen roepen, ja, maar het moet eerst nog, het moet nog zus en het moet nog zo, en het zo, dan moeten we maar eens afwachten wat er van terecht komt. Dat zeg je dan toch niet. Daar maak je toch niks aan. Nou ja, gezien de leeftijd dan, als je de, hè, maar daar maak je toch niks aan. En toch, ja, er zou toch nog een heleboel mee moeten gebeuren. Er zou nog een heleboel tot ontwikkeling moeten komen. Maar gek genoeg, dat wat tot ontwikkeling zou moeten komen en eventueel tot ontwikkeling komt, zit er echt allemaal al in. En of wat erin zit tot ontwikkeling komt, is nog maar zeer de vraag. Toch? Want het kan ook nog onderdrukt worden, maar daarom zit het er wel in. Nou, daar gaat het over. En ik dacht meteen aan ons als gelovigen. Bij ons zit er ook alles in wat erin moet zitten. We hebben dat ontvangen. Dat hoort bij het leven van Christus. Ik heb dan Petrus gevraagd. Petrus zegt, God heeft ons gegeven alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort. Kortom, wij zijn de goddelijke natuur deelachtig geworden. 2 Petrus 1, bij de uitspraken. Dus daar markeert niks aan. En Johannes, die zegt daarover, ja inderdaad, wij kunnen niet zondigen, want dat zaad waaruit we wedergeboren zijn, dat blijft in ons. Dat kan niet misgaan, want dat is wat zondigen in werkelijkheid altijd betekent. Dat er iets misgaat namelijk. En Johannes zegt, nee, dat kan niet misgaan, want dat zaad blijft in ons. De eerste Johannesbrief. Nou ja, het punt is dat wij, als, dat zeg je er ook bij in hetzelfde hoofdstuk, een paar versen eerder, hij zegt, maar het is niet de bedoeling dat wij de zonde als zodanig zouden dienen. Dan zegt hij zondigen, en hij bedoelt zonde dienen, in de stijl van Romeinen hoofdstuk 6. Maar waar het me alleen maar om gaat, is dat het leven dat wij hebben ontvangen, dat heeft alles in zich wat er moet wezen, daar mankeert niks aan. En nou is de volgende vraag. En wat moet je ervoor doen om het tot ontwikkeling te brengen?
Voedsel geven. Drinken.
Ja, niks dus. Je hoeft er niks aan te doen. De baby moet gewoon eten en drinken. That's all. En dan gaat de rest vanzelf. En dat is wat de apostel aan die Colossenzen schrijft. Hij zegt, jullie maken je druk. Je denkt dat je nog van alles moet... tot stand brengen of zo. Dat is helemaal niet zo. Wij zijn in hem volmaakt. In Christus immers, een paar versen terug weer. In Christus, vers 3 van hoofdstuk 2, zijn al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen. Dat zit daar al in. En de gedachte is dat die wijsheid en die kennis, dat woord in ons tot ontwikkeling zou komen. En dat doet dat leven in ons zelf. Nou ja, dat leven is Christus in ons en die doet het zelf. Of, maar het is de Heilige Geest in ons, zo kun je dat leven ook noemen. Nou ja, dat is wat de Geest doet. Het enige wat nodig is, is dat we ons voeden met het woord Gods. Of zoals het hier in dit verband van de Colossensebrief dan gezegd wordt, het enige wat nodig is, is dat wij zoeken, dan wel bedenken, de dingen die boven zijn. Maar dat is inmiddels hoofdstuk 3, vers 1 en 2... En wat we vooral niet moeten doen, is onder de wet gaan leven. Dat is dus het laatste deel van hoofdstuk 2 nog. Daar komen we eerder aan toe. Want het is makkelijker om... Het is vanzelfsprekend dat leven dat er is, tot ontwikkeling komt. Dat is de aard van het leven. Het wil zich uitdrukken. Komt tot ontwikkeling, gaat vanzelf. En levenskracht is verbazend sterk. Het enige wat wij eraan kunnen doen, is niet dat tot stand brengen. Dat kunnen wij niet. Ik wil zeggen, bevorderen wel. Maar beter moet ik zeggen, het enige wat we eraan kunnen doen, is het tegenhouden. Je kunt dat remmen, onderdrukken namelijk. En geloof het of niet, maar in de praktijk is het zo dat waar men zich stelt onder de wet, al is het 100 keer de wet des Heer of de wet Gods, de wet onderdrukt dat nieuwe leven. Hoe goed de heilig rechtvaardige wet ook is, de wet activeert namelijk de oude mens. En die gaat dan afstotingsverschijnselen produceren, zal ik maar zeggen. Die wil het nieuwe leven niet, wil het onderdrukken, weghouden. Dat is wat er in de praktijk gebeurt. Zie. Maar dat is niet de bedoeling. Wij zouden dat alle ruimte geven. Wat we zouden doen, is inderdaad komen tot kennis van Christus. We hebben dan naar aanleiding van Filippenzen uitgebreid bij stilgestaan. En hier wordt het dus herhaald. Hè. In hem zijn al de schatten der wijsheid en de kennis verborgen. En Paulus zegt er meteen achteraan, dit zeg ik, opdat niemand u misleiden. Want, een paar versen overslaan, in hem woont al, blijft tussen, in hem blijft heel de volheid der Godheid lichamelijk. En dus zijt gij in hem volmaakt. De rest zou dat leven zelf in ons bewerkstelligen. Dat heeft tijd nodig. En als je dus zegt, ja, het is nog niet volmaakt opgegroeid, dan zeg ik, ja, dat zegt de Bijbel ook. Maar de Bijbel zegt ook dat wij er alles aan zouden doen, ook als dienstknechten Gods, naar elkaar toe binnen de gemeente, om bij te dragen aan dat werk der bediening tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat we alle zullen komen tot die volkomen man. Tot volwassenheid dus. Dat was Efeze 4 vers 13 en 14. En dat hele stuk daaromheen trouwens, waar dat allemaal staat. Wij zouden ons dan niet te veel zorgen over maken. En als we ons toch zo nodig zorgen moeten maken, dan zouden we ons zorgen maken over of inderdaad dat woord Gods wel tot ons genomen wordt. Of wij dat wel doen. Of wij ons dat wel onderstellen. Of we wel aannemen. Of we wel laten uitwerken en de ruimte geven in ons leven. Of we zelf met onze eigen overwegingen, filosofie, ijdele verleiding, overlevering de mensen. Colossenzen 2 vers 8. Of we wel uit de weg gaan. U de bonen. Dat meen ik serieus, want wij met onze eigen gedachten en ideeën staan juist dit leven in de weg. Dat kan het niet missen. En begrijp je me goed, dat nieuwe leven hoeft niet gereguleerd te worden. Dat het oude leven van de natuurlijke mens daar behoefte aan heeft en dat het wenselijk is dat zo'n leven toch in een bepaalde goede banen geleid wordt ter wille van de mens zelf en ter wille van de samenleving en hoe dat allemaal maar heten mag. Ja, dat moet ik helaas toegeven. Niet graag, maar dat moet ik helaas toegeven. Dat is zo. Maar dat kun je van het leven van Christus in ons niet zeggen. Daarom zegt de apostel ook, nee, de wet is gelegd op het vlees, of de wet is gelegd op kinderen, op onvolwassenen. Maar wij, die kinderen God zijn, wij die rechtvaardig gesteld zijn in Christus, wij leven onder geen wet. En mijn vader zal eraan toevoegen, je denkt toch niet dat je de Heer onder een wet kunt plaatsen? Dat de bedoeling is. En als die in ons woont, denk je toch niet dat je op jezelf een wet kunt laten leggen? Zomaar. Nee, het gebeurt wel, men doet het ook. Maar dat is uiteraard niet de bedoeling. Integendeel. Want wij zijn in hem volmaakt. Als kinderen gods. Natuurlijk, ik zeg niet als zonen gods. Zover is het niet. En daar gaat het hier ook niet over. Maar als kinderen gods zijn wij in hem volmaakt. En daar zouden we op vertrouwen. Want wij zijn wedergeboren. En daar worden dan enige beelden voor gebruikt. Waarom dat is. Waarom het beeld van de besnijdenis en wellicht van doop in vers 12. Ja, dat is eenvoudig genoeg. Men zoekt het immers in ritueel. Dat doet men onder de wet. En dat doet men in de gnostiek. Ik hou niet van de uitdrukking, maar ze maken ons altijd wijs dat Paulus zich hier in de Colossense keert tegen de zogeheten gnostiek. Dat is een geheimzinnige leerbroeder waarvan je het beste maar helemaal niks kunt weten. Want Paulus heeft er niks, wilde niks mee te maken hebben. Ik dus ook niet. Dus ik weet er ook weinig van. Maar dat het met allerlei rituelen en inwijdingstoestanden te maken had, dat weet ik wel, ja. Maar dat moet niet, zegt Paulus. Het is nergens voor nodig. We hebben alles wat nodig is in ons. En wat het ritueel betreft, dat is vervuld. Wij zijn gedoopt, dan wel wij zijn besneden. Beide overdrachtelijk bedoeld, uiteraard. En de eerste daarvan is dan de besnijdenis. Vers 11. Christus in welke gij volmaakt zijt. In welke gij, vers 11, besneden zijt met een besnijdenis die zonder handen geschiet. Dat wil zeggen, het is niet een letterlijke besnijdenis, een uitwendige of vleeselijke besnijdenis, of hoe het maar heten mag. Maar het is een besnijdenis die door de geest tot stand gebracht is. In de uittrekking van, niet de voorhuid, maar van het lichaam der zonden des vleeses. Ik weet nog steeds niet precies, misschien kan iemand me helpen. Of der zonde, of des vleeses.
Dat hoort er niet
bij. Zeg het nog eens even. Hey.
Nee,
wat hoort er niet bij?
Der zonde.
Der zonde hoort er niet bij. Komt, ik heb een andere Bijbel bij me dan gebruikelijk. Dus vandaar dat ik dat niet weet. Maar der zonde hoort er dus niet te staan. Niet dat het veel verschil maakt in de praktijk, hoor. Ik zou niet weten wat eigenlijk. Maar om accuraat te blijven dan. Dat lichaam des vleeses. Maar lichaam des vleeses wil gewoon zeggen vleeselijk lichaam. Dat het een zondig lichaam is, ja, dat is ook zo, ja. Maar het gaat erom dat het lichaam dat vlees is, dat vleeselijke lichaam met alles wat erbij hoort, is weggenomen op dezelfde wijze als dat bij de besnijdenis de voorhuid wordt weggenomen. En opdat wij vrucht zouden dragen, ook in ons persoonlijk geestelijk leven, moet die oude mens ook in de praktijk aan de kant. U de bonen dus. En stap opzij, niet hinderen. Dat is de bedoeling. Zie. En voor zover wij gevoed worden met het woord Gods, het brood des levens, gevoed maar heten mag het water des levens. Kortom, voor zover we zoeken de dingen die boven zijn, zal het ook tot gevolg hebben dat onze oude mens aan de kant stapt. Ook in de praktijk bedoel ik. Voor God telt hij sowieso al niet. God heeft hem weggenomen. Bij de praktijk van ons leven worden wij geacht de consequentie te trekken en inderdaad die stap opzij te doen en ruimte te geven aan het woord Gods ten koste van menselijke filosofie, ijdele verleiding, overleving der mensen en eerste beginselen der wereld, kortom wet. En daar ging het hier in dit schriftgedeelte over. Die besnijdenis overigens, die wordt natuurlijk in het Oude Testament geïntroduceerd. De eerste keer dat er sprake van is, is wanneer Abraham besneden wordt. En de aardigheid daarvan is bovendien weer dat dat gebeurt ter gelegenheid van dat God aan Abraham een zoon belooft. Hij was immers onvruchtbaar. En hij zou vruchtbaar worden. Hij zou een zoon hebben enzovoorts. Maar dat is nou juist waar het over gaat. De voortplanting, maar ik bedoel het overdrachtelijk uiteraard, hè? Vrucht dragen. Maar om vrucht te dragen moet nou eenmaal de vooruitweg. Dat is het idee. En dat is wat dus in het teken geïllustreerd wordt. Nu we het toch over hebben, kan ik daar nog wel iets verder op ingaan. Het is een aardig verhaal trouwens. U weet toch, als Abraham, de eerste die besneden werd in de Bijbel, als die in het land Kanaan aankomt, waar woont hij dan? Die bedoel ik, broeder. Waar het was, maakt me weinig uit, maar het was... Nee, het maakt me ook wat uit, sorry. Maar daar ging het me nou niet om. Onder de eikenbomen. En toen verhuisde die en waar woonde die toen? Onder de eikenbomen, juist. En de aardigheid van de eik en dus de eikel is dat die een uitbeelding is van de besnijdenis. Want de eikel is een van die noten, een van die vruchten waar wel een bastom zit, maar een klein deeltje. Je ziet dat het er eigenlijk moet wezen, maar in de praktijk is die weg. En daar gaat het om. Of zoals de Joden zeggen, bij de besnijdenis wordt een deel van de voorhuid weggenomen en een ander deel blijft en wordt teruggeslagen, heet zoiets. Ik weet ook niet hoe ze dat doen, maar vooruit. Maar zo heet dat. Zo van, je kunt zien dat hij er hoort te zijn, maar hij is er in de praktijk niet. Nou, dat is een eikel. En daarna vragen wij ons toch af of het echt wel zo verstandig... Nee, ik bedoel het... Niet al te serieus, maar of het echt wel zo verstandig was van Bonifacius om die eikenboom om te hakken daar in Dokkum. Want hoe komt het nou dat die oude Kelten, u weet wel, 10 stammen van Israël, dat die oude Kelten altijd een heilige plaats hadden onder eiken? Heeft toch iets met het verbond met Abraham te maken, hoor. Een belofte van Gods, de heilige boom. Omdat het ding besneden is, daar gaat het over. En bij voorkeur dan natuurlijk nog op een steen. Maar dat gebruik, dat kennen we natuurlijk sowieso wel. Maar goed. Het liep met hem fout af. Maar we zullen het er verder niet over hebben. Terug dan naar het schriftgedeelte. De besnijdenis werd dus in het Oude Testament ingesteld. Aan Abraham, later bevestigd aan zijn zaad, tot Ahmed. De situatie in Egypte, daarna niet meer. Want later staat er dat Israël besneden werd bij Gilgal. En er staat bij dat het gebeurde omdat in de woestijn Israël nooit besneden was. Zo was het. Maar normaal was het teken van het verbond met Israël. Is alleen een periode van uitzondering geweest. Maar het neemt niet weg dat net zo goed ook door Mozes gesproken werd over de besnijdenis in overdrachtelijke zin. En dat dus gezegd werd dat niet werkelijk die besnijdenis enige zin had. Dus Deuteronomium 10 in de eerste plaats. Maar dat het ging om de overdrachtelijke betekenis ervan. Wat stelt het voor? Deuteronomium 10. Vers 16. Waar Mozes aan het woord is en zich tot het volk richt en zegt: besnijd dan de voorhuid uw harten. Dat wil zeggen, besnijd dan de voorhuid, namelijk uw hart. En verhard uw nek niet meer. Gooi al die tegenstand nou eens weg. Snijd die er nou eens af. Al dat menselijk denken, want u weet hoe het zat met Israël. In de woestijn vervoegden zij het werkwoord murmureren. Ik weet nauwelijks hoe je het schrijft, maar Israël murmureerde in de woestijn. Mopperen lijkt mij dus de verkorte versie daarvan te zijn. Maar ze spraken altijd tegen. Wat de Heer ook zei en wat de Heer ook wilde, het was altijd Israël die zei, nou, wij dachten dat het anders moest. We hebben daar zo onze eigen mening over, enzovoorts. En Mozes moest daar tegenop boksen, trouw als hij was aan het woord des Heren, en zei dus tot het volk, laat je dan eens besnijden, of besnijd jezelf dan eens. Besnijd dan de vooruit, namelijk uw hart. Hun eigen bedenkselen was dat dus, hun eigen filosofie, enzovoorts. En verhard uw nek niet meer, want de Heer uw God is een God der goden, Heer der heren, die grote, die machtige en vreselijke God, die geen aangezicht aanneemt, nog geschenk ontvangt, enzovoorts. Men zou met die God dus rekening houden en zijn woorden serieus nemen, omdat het, als men dat niet doet, loopt het in elk geval verkeerd af. En Paulus, Mozes doet een beroep dus op het teken der besnijdenis en zegt dat het in werkelijkheid zou moeten worden toegepast in plaats van dat het alleen maar een teken was. Zie? En iets dergelijks vindt hij daarna ook in Deuteronomium 30 herhaald. Deuteronomium 30 is immers het hoofdstuk waarin aangekondigd wordt de bekering van Israël onder de heidenen. Het moet nog steeds gebeuren overigens. De bekering van Israël in de ballingschap onder de heidenen. En daarna zal de Heer Israël terugverzamelen. En hun gevangenis wenden. Vers 3. En hen brengen in het land. Vers 5. En dan vers 6. En de Heer uw God zal uw hart besnijden. En het hart van uw zaad. Begrijp je me goed? Toen Israël voor het eerst in het land kwam onder Jozua, werden zij besneden naar het vlees, wel te verstaan. Maar hier wordt aangekondigd door Mozes dat ze ooit in het land gebracht zullen worden alsnog een keer. Ze waren er hier nog niet eens. Maar er wordt hier op voorhand al vanuit gegaan en aangekondigd dat ze er niet zouden blijven. Wegens ongeloof en ongehoorzaamheid. Maar uiteindelijk zou de Heer hen daar wel degelijk brengen. En dan zouden ze ook besneden worden. Maar nu echt. Namelijk, de Heer uw God zal uw hart besnijden. En het hart van uw, namelijk het hart van uw zaad. Want het gaat uiteraard over een veel latere generatie. Om de Heer uw God lief te hebben met uw ganse hart en met uw ganse ziel. Opdat gij leeft. Maar de gedachte is dat deze profetie, deze uitspraak, aan ons, aan u en mij bedoel ik, nu vervuld is of wordt. Wij komen tot geloof. De Heer brengt ons weliswaar niet naar Canaan, omdat daar de gelegenheid en tijd niet voor is. Maar hij geeft ons een beter vaderland, dus we kunnen niet mopperen. Wij ontvangen de hemel zelf, is de gedachte. Maar hij besnijdt ons en geeft ons inderdaad een vernieuwde geest, heet zoiets, of een nieuw hart, of hoe dat maar heten mag. Een nieuwe natuur in ons. En dat heet besnijdenis. Waarbij dus het oude niet meer telt. En waarvan van de consequentie is dat wij daarna ook aan dat nieuwe leven ruimte zouden geven. U vindt een gelijke uitspraak trouwens ook in Jeremia hoofdstuk 4. Jeremia 4 vers 4. Waar dan staat, besnijd u den Heer, besnijd u voor de Heer, niet voor elkaar dus. Besnijd u voor de Heer en doet weg de voorhuiden uw harten. Nou, ons hart heeft geen voorhuid, een Joods hart ook niet. En het betekent dus de voorhuiden, namelijk uw harten. Zoals elders staat, ook Jeremia meen ik, de Heer zal uw stenen hart wegnemen en zal u een vlezen hart geven. Een ontvankelijk hart, een zachtmoedig hart. Besnijdt u de Heer en doet weg de voorhuid uw hartige mannen van Juda en inwoners van Jeruzalem, opdat mijn grimmigheid niet uitvaren als een vuur en branden dat niemand blussen kunnen vanwege de boosheid uw handelingen. Daar gaat het om. In het Nieuwe Testament zegt de apostel Paulus dan dat wij besneden zijn. Israël nog steeds niet, maar wij wel, en daarover hebben wij het dan weer na de pauze. Ook in het Nieuwe Testament lezen wij over besnijdenis. En in elk geval haalt Paulus het aan in Romeinen hoofdstuk 2. Tegen het eind van het hoofdstuk. Waarin hij uiteindelijk de vraag stelt. Wie is dat nou eigenlijk een Jood? Later gaat hij er nog uitgebreider op in. Als hij vraagt, wat is eigenlijk Israël? Maar dat is hoofdstuk 9. Maar in hoofdstuk 2... staat in vers 28, om niet het hele stuk te bespreken. Er staat, want die is niet een Jood die het in het openbaar is, noch die is de besnijdenis die het in het openbaar in het vlees is. Maar die is een Jood en dus echt een Jood, die het in het verborgen is. En de besnijdenis, of namelijk de besnijdenis des harten in de geest. Niet in de letter is de besnijdenis, wiens lof niet is uit de mensen, maar uit God. Paulus zegt dus, het gaat ook niet over een letterlijke besnijdenis, maar het gaat over een besnijdenis des harten, ontleend natuurlijk aan Deuteronomium. En een besnijdenis in de geest, namelijk een geestelijke besnijdenis. En zo gezien zijn wij allen als gelovigen Joden. In de zin van behoren tot het volk van God. En bij andere gelegenheid worden we dan weer Israël genoemd natuurlijk. Maar goed, wij zullen het daar niet verder over hebben. Al zou ik misschien toch moeten aanhalen Filippenzen hoofdstuk 3. Dan heb ik ze allemaal gehad in het Nieuwe Testament, geloof ik. Ja, precies. Filippenzen hoofdstuk 3. Vers 3, want wij zijn de besnijdenis. Wie? Wel, wij die God in de geest, niet in het vlees, wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. Je vindt het ook meteen bij elkaar dat het bij besnijdenis niet maar gaat om het wegnemen van iets, het gaat om het openbaar worden van iets. Ik noemde u daar straks die achtste dag en enige voorbeelden ervan uit de geschiedenis. Ik had er nog een, schiet me nu te binnen. Hij wilde me niet te binnen schieten, maar nu wel, schiet me nu te binnen. Ook de wederkomst van Christus in de toekomst vindt plaats op de achtste dag, namelijk na de week. Na de 70ste week wel te verstaan. De 70ste week van Daniel. En als die voorbij is, verschijnt de Heer op de Olijfberg, niet in een vernederd lichaam, om zo te zeggen, want dat is weg. En als u zegt, die is al lang weg, dan zeg ik, ja, dat is ook zo. Maar dat maakt mijn argument alleen maar sterker. Hij verschijnt daar namelijk in heerlijkheid. Zijn openbaring is dat namelijk. En dat is eigenlijk wat besnijdenis is. Het wegnemen van de bedekking, het wegnemen van het voorhangsel. Hoe we beheersen, maar dan vertel ik weer de verkeerde dingen, dan krijg ik weer zo'n boei. Het wegnemen dus van de bedekking en daarmee is het openbaring. Openbaring feitelijk van nieuw leven en daarmee van heerlijkheid, van glans. Schiet me net binnen, dus ook een dubbelzinnige uitdrukking die er bij mij nog net mee door kan. Vooruit. Maar wat de besnijdenis betreft, het gaat ook wel eens fout. Hè? Er staat hier ook bij, hè? De apostel die is daar tamelijk grof mee in Filippenzen 3 vers 2. Hij zegt, ziet op de honden, die normaal een beeld zijn van van heidenen. En daarna zegt hij, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding. Waaruit blijkt dat de apostel niet spreekt over heidenen, maar juist over Joden met hun judaïsme, een leven onder de wet. Dat noemt hij honden, heidenen dus eigenlijk. En ziet op de versnijding. En versnijding, ik vind het prachtig dat men daar een woord voor gevonden heeft. Want het is inderdaad een variant van besnijding. Alleen als het versnijding is, dan betekent het dat het verkeerd gegaan is. En misschien moet je dan zeggen dat niet alleen de voorhuid is weggenomen. En dan is het dus toch iets wegnemen. In plaats van iets openbaren. Als je begrijpt wat ik bedoel, en wat er geopenbaard moest worden, kan daar niet eens meer geopenbaard worden. Dat is dus versnijding. Dat wil zeggen, dan is de besnijding mislukt. En zo is het natuurlijk met heel het Jodendom. Het is mislukt. Het is een bediening des doods, in elk geval. Dat is nog zwak uitgedrukt, want naar Bijbelse maatstaven is het dood. Zo zonder meer. Nou goed, ik zal het daarbij laten. Van Filippenzen 3 hebben we hier ook al eens uitgebreider besproken. Dan gaan we maar weer terug naar Colossenzen 2 vers 11. Wij hebben dus deel aan een besnijdenis. Wij zijn besneden, maar het heet dat het zo is. Wij zijn besneden, dat laatste deel van vers 11, door de besnijdenis van Christus. Ik vind het een pracht van de uitdrukking. De besnijdenis van Christus. Let op, niet de besnijdenis van Jezus. Dat was op de achtste dag na zijn geboorte. Die heb je toch, hè? Dat was een letterlijke besnijdenis. Maar de besnijdenis van Christus slaat op zijn opstanding uit de dood, uiteraard. Waarbij hij, en ik hoop dat u niet meteen volschiet met met afweer. Maar de gedachte is dat in zijn opstanding uit de dood heeft hij inderdaad de oude mens afgelegd en de nieuwe mens aangedaan. Nou ja, iemand deed hem die nieuwe mens aan, om zo te zeggen. Maar hij zelf legde die oude mens wel degelijk af. En dat dat heet oude mens, ook waar het gaat om de Heer Jezus in zijn leven op aarde. Ja, sorry, dat kan ik ook niet helpen, maar zo staat het nou eenmaal in mijn Bijbel. En als het hier niet duidelijk is, dan moet ik hem u voorlezen uit Efeze hoofdstuk 4, meen ik. Ja. Want dat is het parallele schriftgedeelte. Waar eerst gezegd wordt in Efeze 4 vanaf vers 17... dat we niet zouden wandelen gelijk de andere heidenen. In de ijdelheid en leegheid van hun denken, de zinloosheid van hun... en u begrijpt het, de zinloosheid van hun filosofie, ijdele verleiding enzovoorts. Zij zijn namelijk, vers 18, verduisterd in het verstand. Dan is er geen licht en dus geen echte kennis. Zij zijn vreemd dan wel vervreemd van het leven Gods, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding huns harten. Stenen hart namelijk, maar onder het oude verbond werd gezegd dat de Heer zou een stenen hart wegnemen en een vlezen hart geven, maar dan moesten ze eerst tot geloof komen. Nou goed. En van die heidenen staat, welke ongevoelig geworden zijnde zichzelf hebben overgegeven tot ontuchtigheid om alle onreinigheid gieriglijk te bedrijven. Doch gij, wij dus, die besneden zijn met de geestelijke besnijdenis, doch gij hebt Christus alzo niet geleerd. U weet wel, Christus in wie al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. Zo hebben wij Christus niet geleerd, staat de vertaling. Doch gij hebt Christus alzo niet geleerd. We hebben Christus anders geleerd. Als we tenminste door hem geleerd zijn. Vers 21. Indien gij naar hem gehoord hebt en door hem geleerd zijt. Gelijk de waarheid in Jezus is, dubbele punt. Alleen in plaats van, er staat bij mij punt komma, maar die begrijp ik helemaal nooit. Maar in plaats van een dubbele punt staat er aan het begin van het volgende vers te weten. Maar ik prefereer het dubbele punt. Gelijk de waarheid in Jezus is, namelijk te weten, dubbele punt, dat gij zoudt afleggen aangaande de vorige wandeling. Er staat toch gewoon dat de Heer Jezus zelf dat gedaan heeft. De vorige wandeling afleggen. Ja, het gaat me er nou niet om wanneer precies, maar uiteindelijk was dat dan toch voltooid toen hij stierf. Dat is de gelijke uitdrukking in 2 Korinthe 5, ja. Wij kennen elkaar niet meer naar het vlees, maar naar de geest. En indien wij de Christus naar het vlees gekend hebben, dat is Jezus dus, hè, Christus naar het vlees. Indien wij Christus naar het vlees gekend hebben, dan nu niet meer. Sorry. Zodat hij ook gewoon vlees heet. In de dagen zijns vleeses, Hebreeën 5. En hij heet dus inderdaad de vorige wandeling, komma. Hier in Efeze 4 vers 22, de vorige wandeling, namelijk de oude mens die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding. En de waarheid in Christus is dat wij zouden vernieuwd worden, vers 23, in de geest, namelijk in uw gemoed en dus in uw denken. Het schijnt dat er altijd al misverstand bestaan heeft omtrent het begrip geest en in elk geval omtrent het begrip ziel. Maar daarom worden hier twee termen naast elkaar gezet, zodat het niet mis te verstaan is. Wij zouden vernieuwd worden in de geest, namelijk in onze mind, in ons gemoed. En populair gezegd, in ons denken is dat, onze overwegingen, overleggingen enzovoorts. Kortom, de waarheid in Jezus, vers 21, is, vers 23, dat we zouden vernieuwd worden in de geest van ons gemoed en dat we de nieuwe mens zouden aandoen die naar God, dat wil zeggen naar Gods beeld, naar betekent in overeenstemming met, die in overeenstemming met God en dus naar Gods beeld geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Zijn we dan volmaakt? Nou ja, als baby, als kind van God, inderdaad. Maar de bedoeling is dat dat volmaakte leven ook inderdaad tot ontwikkeling, tot groei, zou komen, ik zeg met opzet niet tot openbaring, want dat gaat me net één stap te ver. Er is niks mis mee trouwens hoor, maar het wekt zo gauw de verkeerde indruk. He, maar het zou tot ontwikkeling komen en dus, vers 25, wat moeten wij daarvoor doen? Dat die wel even niet in de weg lopen. En dus legt af de leugen en spreekt de waarheid en ieder met zijn naaste. Wordt toornig, maar zondig niet. Dat wil zeggen, toornig worden, ja, dat is soms nuttig en soms ook noodzakelijk. Maar daarom hoeft het niet zo te blijven. De zon gaat niet onder over uw toorn, staat er bij gelegenheid dan ook, enzovoorts. Geef de duivel geen plaats, vers 27, die gestolen heeft, stelen niet meer. Want al dat soort dingen, en vooral die van vers 29, geen vuile reden ga uit uw mond, zijn allemaal dingen die inderdaad het leven van Christus in ons in de weg staan. En wat die vuile reden betreft, ik had het eigenlijk niet willen lezen, maar nu ik het toch gelezen heb, wil ik wel even toelichten wat het echt is. Vuile reden, dat is niet het spreken van vieze woorden. Woorden zijn namelijk niet vies. Hooguit de dingen die men benoemt. Verder schijnt het tegen bepaalde gebruiken te zijn om bepaalde dingen bij naam te noemen. En daar, omdat dat gebruikelijk is, ontkomen wij daar ook niet aan. Dus daar gaat het verder niet om. Maar hier staat, geen vuile reden ga uit je mond. Maar zo er goede reden is. En dat is het aardige, wat die vuile reden is, wordt niet nader verklaard, maar wat de goede reden is, wel, dan weet je ook wat de vuile is uiteraard. De goede reden is namelijk, reden, woorden dus, hè? Uit uw mond, reden, redeneren. Goede reden is reden tot nuttige stichting, komt ook voor in de Korinthebrief, hè? Alle dingen zijn geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Alle dingen zijn geoorloofd, maar niet alles sticht. Bouwt op. Nou, hier staan die woorden ook bij elkaar. Het nuttige is dat wat opbouwt. Vuile reden is dus reden die niet opbouwt. En dat daar ook onder valt reden die afbreekt, voor zover mogelijk. Ja, dat lijkt me duidelijk dan. Hè? Maar ik kan nog een stap verder gaan. Weet u wat ook vuile reden is? Onderwijs in de wet. Staat er gewoon achter. Want er staat, geen vuile reden ga uit je mond, maar zo er enige goede reden is tot nuttige stichting, opdat zij genade geven die dezelfde horen. En als het dus in plaats van genade wet is, het tegenovergestelde, dan is het het tegenovergestelde van enige goede reden en is het dus vuile reden. Op een andere plaats heet het gewoon de gezonde woorden, de gezonde leer, 1 Timotheus. Dat is de goede reden uiteraard, tegenover het razen. En razen is het werkwoord ter aanduiding van wat een ziekte doet. Dat is een medische term eigenlijk. Razen. Wanneer men zich niet houdt aan de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus, dan raast men over twistvragen, woordenstrijd en hoe het maar heten mag. 1 Timotheus 6 is dat. En dan vind je hetzelfde. En dan gaat het daarna ook over wet. Dat is namelijk zeer ongezond. En wat gezond is, zijn de woorden Gods. En dat is uiteraard tot opbouw. Tot opbouw namelijk, niet van de oude mens, maar tot opbouw van die nieuwe mens. Ter ontwikkeling van het leven dat wij hebben ontvangen. Nou goed, dan laat ik het bij. En gaan we weer terug naar Colossense. Wij zijn dus besneden door de besnijdenis van Christus. Namelijk door de dood en opstanding van Christus. En dus, wij zijn besneden, want de oude mens is weggedaan en we hebben een nieuw leven, een nieuwe mens ontvangen. Dat is het idee. En daar zouden wij vervolgens, en dat is de strekking van al die brieven natuurlijk, ook mee leren leven. Daar moet je mee leren omgaan natuurlijk. Hè? Onze eigen overwegingen aan de kant zetten en inruilen voor ontwikkeling van wat de Heer zelf in ons geplant heeft. En dat gaat dan min of meer vanzelf, dat laatste. Het wordt hier trouwens uitgelegd dat die besnijdenis staat voor dood en opstanding. Want er staat, wij zijn besneden door de besnijdenis van Christus, vers 12. Zijnde met hem begraven in de doop. Nou ja, met hem begraven in de dood had ook gekund. Maar het maakt toch geen verschil. Het woord doop namelijk staat hier helemaal sowieso niet voor waterdoop. Zeker geen besprenging. En ook eigenlijk onderdompeling niet. Het gaat om doop. Het wordt natuurlijk zo genoemd omdat het een verwijzing is Het is dubbelzinnig, hè? Het verwijst naar het ritueel van de doop. Die is dan de onderdompeling vanzelfsprekend. Maar het wordt hier zo genoemd omdat de term doop in het algemeen niet eens betekent onderdompeling, hoewel dat een hele goede betekenis is. Doop betekent namelijk vereenzelviging met.
Eén
worden met, ja. Ik zal het u nog sterker vertellen. Doop is niet dat je een voorwerp onderdompelt in water en dan het er weer uithaalt. Dat heet niet dit woord doop, dit Griekse woord doop dat hier gebruikt wordt. Dit Griekse woord voor doop, het normale woord, baptizo, heeft de betekenis van onderdompelen in water en daarna helemaal doordrenken met water. Zoals men een spons in het water doopt en zorgt dat hij helemaal volzuigt met water en dan haalt hem er weer uit. Dat is dit woord baptizo. Het is niet onderdompelen, het is doordrenken. Dat zou de beste vertaling zijn eigenlijk. Dan ben je trouwens meteen van besprenkelen af, denk ik ook wel eens. Toen zei iemand, ja, moet iemand dan het water, als hij gedoopt wordt, ook het water in zich opnemen? Dan zeg ik, ja, eigenlijk wel, ja. Eigenlijk wel, want per slot, het is een beeld van de dood. En verdrinking is daar nog altijd de klassieke uitbeelding van. Dat zijn geen leuke dingen om te vertellen, maar dat is zo. Hè. Mensen die echt doodsangst hebben, die hebben watervrees. Hè. Ja, en dat is psychologie, maar laat me zitten. Maar ja, zo is het wel, hoor.
Je zegt ook geen meer ook van, die moet met een doop gedoopt worden.
Hij moest met een doop gedoopt worden. Hij moest namelijk sterven en opstaan. Maar we vinden schriftplaatsen waar het woord doop gebruikt wordt, terwijl kennelijk helemaal niet aan water gedacht wordt. Namelijk niet aan doop in water, maar doop in Christus. Hetgeen uiteindelijk op hetzelfde neerkomt. Maar de gedachte is dat wij één plant geworden zijn met Christus, zoals het in Romeinen 6 heet. Dat wij één lichaam met hem geworden zijn, deel aan hem hebben gekregen en dus geacht worden met hem gestorven en begraven en opgewekt te zijn. Dat is allemaal Romeinen 6. En daar heet het ook doop. Zonder dat daar meteen aan water gedacht wordt. Het is doop in Christus en doop in de dood. Wij kennen trouwens hetzelfde woord uit 1 Korinthe 10. Even kijken. Zorgen dat ik er geen een vergeet. Daar staat van Israël gezegd in 1 Korinthe 10... dat zij allen, vers 1, onder de wolk waren, de wolkolom, en dat ze allen door de zee, Schelfzee of Rode Zee of hoe die men heet, door de zee doorgegaan zijn, en dat zij allen in Mozes gedoopt zijn, in de wolk gedoopt zijn, en in de zee gedoopt zijn. Heb je die? Want dat met water echt niks van doen. De gedachte is gewoon dat zij één waren met Mozes, één met de wolk en één met de zee. En zo gingen ze erdoor, als eenheid. Ze hadden allemaal deel aan de zegeningen van Mozes, om het eens zo te zeggen. Daar gaat het om. Zodat je bij doop niet meteen aan een vloeistof of een water moet denken. Want dat is gewoon een heel erg smalle toepassing van de term. We zouden er voorzichtig mee zijn. Ik blijf ervan overtuigd dat nog in Romeinen 6, nog hier in Colossense 2 aan water gedacht wordt. Het enige is dat je kunt zeggen, maar waarom wordt dit woord gebruikt? Dan zeg ik, ja, misschien wel om daarmee een verwijzing naar de waterdoop, naar het ritueel te geven. Maar het hoeft niet noodzakelijk. Maar het zou kunnen. Wij zijn namelijk met Christus, Colossense 2 vers 12, begraven in de doop. Dat wil zeggen, we zijn één plant geworden met Christus. We zijn besneden met hem als het ware. En dus met hem gestorven. In welke gij ook met hem opgewekt zijt. En dat met hem, hè, of mede opgewekt zijt. Dan heb je dat. We zijn één met Christus. Met hem gestorven, met hem opgewekt. Door het geloof der werking Gods die hem uit de doden opgewekt heeft. Dat wil zeggen, wij geloven in en we vertrouwen op dat werk Gods. En dat werk, die werking, is de werking van de kracht Gods die hij gewrocht heeft, gewerkt heeft dus in Christus als hij hem uit de doden heeft opgewekt, et cetera. Het is dus dezelfde uiteenzetting als weer in Efeze 1. Wij worden geacht naar de oude mens gestorven te zijn en slechts te leven naar de nieuwe mens. Dat is het enige wat voor God waarde heeft. En de hele discussie om de wet en de oude mens enzovoorts. Ja, die heeft wel nut. Maar alleen voor de oude mens en de oude mensheid. Voor de samenleving wellicht en nog zo wat het een en ander. Of het werkt, hebben we het dan nog niet eens over. Maar dat het wellicht nut zou hebben, dat het wenselijk is. Ja, dat kan wel zijn, maar voor God niet. En wat maakt het dan verder uit? Niks dus. Zeker als de Bijbel zegt dat dit soort dingen juist het werk Gods in de weg staan. De omhulling moet er nou eenmaal af. Zal ik nog eens een mooi voorbeeld geven? Dat ei moet nou eenmaal stuk. Het beestje moet eruit. Toch? En het leuke van het verhaal is, vind ik altijd, dat gewoonlijk dat ei van binnenuit kapot geslagen wordt. Omdat het leven wat er zich in bevindt, dat is veel te sterk voor dat ei. En dat kuiken, zal ik maar zeggen. U weet, een vogeltje is een beeld van geestelijke dingen. Dat wat vliegt. In de hemel het thuis hoort, geestelijk. Als het vleugels heeft, ik zeg altijd, als het in de kunst vleugels heeft, dan zijn het geestelijke dingen, hè? Geestelijke wezens. Daarom worden engelen afgebeeld met vleugels. Niet omdat je daar in de hemel wat aan hebt aan die vleugels, maar het geeft alleen maar aan wie zij zijn. Dat is al, hè? En een vogeltje komt uit zo'n ei, dat wil zeggen een nieuw hemelsleven komt uit zo'n ei. Een ei is gewoon een schaal van kalk, dat is gewoon aarde, uit de aarde aards. En moet ik tot de aarde wederkeren. En er moet niemand van buitenaf dat ei kapot maken, dat gebeurt van binnenuit. En als het beestje er zelf niet uit kan komen, niet echt, dan wordt er altijd van buitenaf nog wel even bij geholpen.
Ja, dat helpt niet. En dat helpt niet.
Nee. Wat helpt niet?
Als je maar
dan gaat hij door.
Als het niet open gaat, als je er niet uit kan komen.
Nee, als je helpt,
dan ga je ook.
Is dat zo?
Ja hoor.
Oh, dat weet ik niet. Ja, ja. Oh, dat wist ik niet.
Ja, je helpt hem absoluut niet.
Nee? Nee. Nooit?
Nee, je helpt hem niet knoppen.
Doet de ouders dat ook nooit?
Nee.
Nee? Oh. Oh. Nou, dat heb ik dan nog niet gehoord. Dus dat...
En sterker nog, de oude helpt hem zelf niet.
Nee? Nee, dat wilde ik weten. Dat dacht ik namelijk.
Nee.
Dat het bij gelegenheid gebeurt.
Nee.
Nee, dat zal ook wel. Ja,
natuurlijk.
Ja, dat is voor de natuur ook beter. Dat wat zwak is, dat inderdaad niet geboren wordt. Maar dat is weer een ander verhaal. Maar u begrijpt toch het beginsel? Dat is je reinste symboliek allemaal. Want daarnaast moet je bedenken dat het toch heel wat eenvoudiger zou zijn. Die beesten gewoon levend geboren werden. Dan hoeven ze ook niet zijn eigen pot te slaan en dat soort dingen meer. Wat je dan bij je ontbijt moet eten, dat weet ik ook niet, maar dat is een ander verhaal. Maar u begrijpt toch hoe dat zit? De symboliek, dat is niet omdat het zo moet of niet anders kan, maar God heeft het zo gemaakt omdat het geestelijke dingen uitbeeldt. Voordat er nieuw leven komt, moet er altijd eerst iets kapot. Nou denk ik ineens aan die paddenstoel. Dat zijn van die dingen die openspringen met een klap. Ja. En dan wordt het zaad of sporen of hoe het maar heet, dan wordt dan ver weg geslingerd. Het breekt open. Ja, zeker wel. Dat gebeurt met geweld. Hè? Ja. Nou goed. Nog afgezien dan van het feit dat het Bijbelse woord voor breken volstrekt hetzelfde is als vrucht dragen. Gij zult breken in menigte. Maar er staat gewoon, gij zult breken. Daar hebben de vertalers van gemaakt, want ze dorsten niet een ander woord in te vullen, maar ze hebben ervan gemaakt, gij zult uitbreken in menigte. Maar er staat alleen maar, breken, gij zult breken. Maar dat moet namelijk om vrucht te kunnen dragen. Dat is nou helemaal zo. Dat is in heel de natuur zo, dat is in de Godse regels ook. Bovendien zelfs in het Nederlands, wie een beetje verstand heeft van taal, merkt meteen dat breken en vrucht, dat hetzelfde woord is, want een V en een B zijn eigenlijk dezelfde letter en de CH en een K ook. Ga daar maar eens aan staan. Vrucht.
Wat jij noemt dat
gebeurt, breken.
Wat jij noemt, dat gebeurt onder invloed van licht en temperaturen. Altijd.
Wat, dat het groeit?
Ja, ook.
Natuurlijk, ja. Maar het is altijd zo. Dat is de kracht die erop inwerkt, ja. Ja, licht. Licht en warmte dus, hè. En licht en warmte hangen natuurlijk rechtstreeks met elkaar samen, want het is vrijwel onmogelijk om licht te krijgen zonder warmte te krijgen.
Kan.
Zie? Dus het gaat samen, zo werkt het in de natuur. En dat men dus van oudsher de zon aanbeden heeft, zit er dik in, want het is de zon, dat weet iedereen, waarvan we licht en warmte krijgen. En die is dus een schitterend beeld van God zelf, dan wel van Christus. Zo zit dat. Dezelfde natuur zo. prachtig. Want de onzienlijke God wordt uit de zienlijke dingen verstaan en doorzien. Volgens Romeinen 1. Maar goed, als er nou toch nog eens een keer iemand wat komt vertellen over de Bijbel, de Bijbel opnieuw vertellen en uitleggen, dan zouden ze dit soort dingen eens erbij moeten vertellen. Hè? Ik schrijf het maar even aan Nico van der Linde. De Bijbel opnieuw, die vertelt de Bijbel opnieuw. De verhalen uit de Bijbel opnieuw verteld door dominee Nico ter Linde. Daar ben je mooi klaar mee, denk ik altijd.
Dat is een nabeschouwing van de vorige Bijbelstudie.
Hoor ik op de radio.
Hier. Nee, dat was precies na jou.
Ja?
14 jaar geleden.
Ik hoor op de radio, dan s'avonds rijd ik naar huis. Dus 11 en 12 heb ik reclame op de radio. En dan om 11 uur enzovoorts. En dan kreeg ik daar reclame over. De Bijbel, de verhalen van de Bijbel opnieuw verteld door dominee Nico ter Linde enzovoorts. Wie was David ook weer? Was dat niet die man die reus versloeg? Dan denk ik, nee, dat was Klein Duimpje. Maar, ja. Alsof het sprookjes zijn. En dus worden de sprookjes uit de Bijbel, want dat is wat gesuggereerd. Ze zeggen het niet ronduit, maar dat is wat in werkelijkheid gezegd wordt.
Hij maakt de sprookjes.
Ja, het zijn geen sprookjes, hij maakt ze ervan, ja. En zo worden ze verkocht ook. En sprookjes verkopen altijd heel goed. Hoe ze ook heten. Ook onder het mom van de wetenschap. Maar ja. Vraag maar weer. Maar terug naar Colossense dan. Hè? Wij zijn met hem begraven. We zijn met hem opgewekt. Door het geloof der werking Gods. Die hem uit de dood opgewekt heeft. Wij vertrouwen op die kracht Gods. En daar leven wij uit. En dan vers 13, hij heeft u, toen gij dood waart, of als gij dood waart in de misdaden, en dus in de voorhuid, namelijk uw vlees, niet uw vleeselijke voorhuid, uw voorhuid, namelijk uw vlees, want heel de voorhuid is gewoon een beeld van heel de oude mens. Hij heeft u mede levend gemaakt met hem, samen met Christus, omdat we nou eenmaal in Christus gedoopt zijn, namelijk deel hebben aan Christus. En dus is zijn dood onze dood en zijn opstanding is onze opstanding en de besnijdenis van Christus uit vers 11 is dus onze besnijdenis. En daarmee zijn wij net als de Heer Jezus Christus dus een nieuwe mens geworden. Ja. En ik weet waar het probleem zit van de uitdrukking. Is de Heer Jezus dan een nieuwe mens geworden? Het antwoord is ja, we zijn waarachtig. Dat is wat de Bijbel nou juist leert. Daar gaat het allemaal om. Toch? En daarbij zou hij hoofd zijn van een nieuwe mensheid die uit net zulke mensen bestaat. Namelijk die de oude mensen hebben afgelegd of die gestorven zijn als Adam, als adamitische mens. En die dus zijn opgewekt. Een nieuw leven van Gods wegen hebben ontvangen. Dus deel uitmaken van die nieuwe mensheid. Waarvan Christus het hoofd is. Dat is de Bijbelse gedachte. Op vele plaatsen wordt het uitgebreid uiteengezet. En hier dus ook. Hij heeft u mede levend gemaakt. Hetzelfde lezen wij natuurlijk ook in Efeze 2, vers 5. Ook toen wij dood waren door de misdaden. Heeft God ons levend gemaakt. Met Christus. En dan vers 6. En heeft ons mede opgewekt. En heeft ons mede gezet in de hemel. Dat wil zeggen dus. Dat wij wedergeboren zijn. Is niet een zelfstandige gebeurtenis. Maar het is onderdeel van de opstanding. Of de dood en opstanding van Christus. Strikt genomen. En ik bedoel echt strikt genomen. Wij werden wedergeboren. Toen de Heer Jezus uit de dood opstond. Dat leven namelijk hebben wij ontvangen. Dat wij het ontvingen, dat gebeurde pas later. Maar onze dood en opstanding vond niet plaats toen wij tot geloof kwamen. Laat staan wanneer wij hier het loodje leggen, excusez le mot. Maar in de opstandingsdag enzovoorts. Nee, het is gebeurd bij de dood en opstanding van Christus. Dat is de Bijbelse gedachte en daar leven wij uit. En al wat daarna verder volgt, komt daaruit voort. Ook onze lichamelijke verandering in de toekomst komt daaruit voort, logischerwijze. Dus wij zijn mede levend gemaakt. Efeze zegt er dan ook bij, zie dat het genade is, God wekte de Heer Jezus uit de dood op. en in het voorbijgaan. Nou ja, het is een understatement, maar en passant zo, hè, heeft hij ons ook dat leven gegeven. Dus het is eenmalig. En dat leven hebben wij ontvangen. En toen heb ik het nog eens nagevraagd aan Petrus. En Petrus zegt dat God ons heeft wedergeboren door de opstanding van Christus. Dus 1 Petrus 1 vers 3. En de Heer Jezus zegt niet eens tot zijn discipelen, wanneer jullie ook wedergeboren zullen zijn. Maar hij zegt, wanneer gij mij gevolgd zult zijn in de wedergeboorte. Ja. Dat wel anders kunt, maar hij zei het toch maar zo. Wanneer gij mij gevolgd zult zijn in de wedergeboorte. En dan, wat is de Matthäus 19 geloof ik. En daarna hebben we nog Johannes 11, dat vind ik eigenlijk een van de mooiste. De goede herder is degene die de deur doorgaat. Dat kan niet, want de deur zit hermetisch, heet zoiets, hermetisch, van Hermes. Hermetisch gesloten. Maar ja, de deurwachter doet hem open. En dus gaat hij door de deur, en dat is de goede herder. En daarna heeft hij schapen, dat zijn die schapen die hem gevolgd zijn, of die hem volgen. In de eerste plaats door de deur. Lees het maar na. Dat is dat verhaal over ik ben de goede herder. Maar de goede herder is degene die door de deur gaat. En de deur is de deur die opengezet wordt door de deurwachter. God namelijk. De deur is die van dood en opstanding. Opstanding uit de dood dus uiteindelijk. En de schapen zijn degene die de herder volgen dwars door de deur der schapen. Waarna je dus ook kunt zeggen dat de Heer zelf dus die deur is. Ik ben de deur. Maar dat is wat meer beeldspraak. Als je het streek er neemt, is die deur dood en opstanding. Maar hij is dood en opstanding. En in ieder geval de onze. En daar gaat het maar om. Zie? Nou goed. Dan staat er. Hij heeft u, vers 13, als gij dood waart in de misdaden in de voorhuid uw vlees medelevend gemaakt met hem, al uw misdaden u vergevende, want als de oude mens weggedaan is en wij zijn nieuwe mensen geworden en volmaakt in Christus, ja, dan kunnen misdaden niet meer worden toegerekend. Begrijp je me goed? Dat kan je wel anders zeggen, kan ik ook wel, maar het is ook een manier om het te zeggen. Als wij niet meer zijn, die oude mens, naar het vlees. Omdat God die weggedaan heeft. En als wij nieuwe mensen geworden zijn, met Christus, dan zijn wij niet meer toerekeningsvatbaar. In de echte betekenis van het woord, in de juridische betekenis van de term, dat betekent dat onze misdaden ons niet toegerekend kunnen worden.
Maar ik stel dat je rechtvaardig komen moet,
hoor. Broeder Scheepers?
Dat gebeurde dus met Paulus, hè? Met de apostel Paulus. Toen hij tot geloof kwam in de Heer Jezus Christus, toen werden die misdaden ook vergeven.
Ja, precies. Toen Paulus tot geloof kwam, werden hem zijn misdaden vergeven. Voor zover iemand dan heel snel zegt, maar hij heeft het toch zuur gehad later. Hij heeft toch moeten lijden, is de marteldood gestorven, zeg ik ja, maar daarvan zegt de Bijbel alleen maar dat het gevolg is van het dienen van de Heer, het lijden om Christus willen. Het is niet het gevolg van wat hij in zijn leven ook verkeerd gedaan zou hebben. Er wordt niet meer toegerekend. Zo is dat. En wat zei je nou, Henk?
Als je dood bent, dan telt het niet meer.
Nee, dat is Romeinen 6. Die zegt al, daarvoor hoef je niet eens nieuw leven te hebben ontvangen. Als je gestorven bent, dan ben je gerechtvaardigd van de zon. Als je dood bent, kan het niet toegerekend worden. Er is één moeilijkheid aan.
Je mag niet meer halen.
Er zijn moeilijkheid aan. Op de jongste dag blijkt toch dat iedereen alsnog wordt opgewekt om voor de troon te verschijnen. Dus, maar niettemin, zolang men dood is, valt er niks toe te rekenen. En velen denken dan, ik ga dood, dan is het uit, dan is het over en God ziet maar. Maar God ziet, inderdaad, die wekt de mens die gestorven is gewoon op en zegt, je kan er wel tussenuit knijpen, maar ik heb nog een appeltje te schilderen, wil ik zeggen, maar... Maar dat was in het begin, ja. Precies.
Dit wordt gezegd, hier staat dat hij ons die misdaden nu vergeven heeft.
Ja.
Ik bedoel, het heeft toch eigenlijk, ligt hier de nadruk, naar ik zo zie, dus op wat er nadat wij tot geloof gekomen zijn.
Ja.
Hij beschrijft de kracht van Christus. Ja. Kijk over de filosofie van waar ze eerst mee bezig waren eigenlijk.
Ja.
En dan zegt hij, die kracht is zo groot dat wij al uw misdaden vergeven. Ook datgene wat nog, wat formeel voor God bij zo was, want we waren dood, maar in de praktijk ook dagelijks daaruit leven mogen.
Dat is het vervolg op de uitspraak. Kijk, vergeving van zonde in het algemeen is natuurlijk resultaat van de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. En verder waren we nou nog even niet. Maar strikt genomen moet ik daarbij zeggen dat naar de Bijbelse uitspraken de Heer Jezus in zijn lijden en dood de zonden der wereld wegnam. Van iedereen. Ik kan niet elke keer dat hele verhaal vertellen en dus doe ik het nou met één of twee zinnen. Hij stierf voor de zonde der wereld, voor ongelovigen, voor zondaren, voor vijanden. Het is allemaal in de Bijbel. Als je wil weten waar het staat, dan wil ik het nog wel vertellen. Dat is geen punt. Het was voor de wereld, voor alle mensen, voor iedereen. Niet voor gelovigen, niet voor uitverkorenen of wat voor discussies daar maar over geweest zijn. Het was voor iedereen. Het punt is echter dat daarmee niet iedereen behouden wordt. Want om behouden te worden, moet er wat anders gebeuren. Daarvoor moeten wel je zonden vergeven zijn. Natuurlijk, dat is zo. Maar als je zonden vergeven zijn, ben je nog niet behouden. Of een kind van God, of wat dan ook maar. De kwestie is niet die van de zonde, de kwestie is die van de dood. En die moet overwonnen worden. Is toch niet zo moeilijk? Behouden ben je pas als je eeuwig leven hebt ontvangen. Zolang je dat niet hebt, is de kans groot, volgens Murphy in elk geval, dat... Wees geen apostel, nee. Maar is de kans groot dat je alsnog zult overlijden, om het dan voorzichtig te zeggen. Maar zo zit dat. En Paulus schrijft in 1 Korinthe 15, hoezeer mensen ook gelovigen waren als ze gestorven zijn. En Christus is niet opgewekt, dan zijn ze alsnog dus verloren. Staat er. Dus onze behoudenis heeft wel van doen met vergeving van zonden. Is een van de voorwaarden, maar waar het werkelijk over gaat, is wedergeboorte, opstanding uit de dood, nieuw leven, vrucht dragen, of hoe heet dat allemaal. En daar gaat het om, vervolgens. Maar waar de apostel over spreekt hier in Colossense 2, deze verse, is niet over de dood en opstanding van Christus, opdat de mens in het algemeen vergeving van zonden zou ontvangen. Daar gaat het niet over. Hij heeft het over de dood en opstanding van Christus en de uitwerking daarvan op degene die daarin geloven, op u en mij dus. Niet op de uitwerking daarvan voor een ongelovige of een onwetende. Gaat over ons. Hij heeft, en daarom staat er ook, al uw misdaden of alle misdaden u vergevende. De vertalers hebben wat meer nadruk op het u gelegd en ik ben ze er wel redelijk dankbaar voor, want daar gaat het nou juist om. De gedachte is namelijk dat wij die deel hebben aan de opgewekte Christus niet meer zouden leven onder beginselen van de wereld en dus ook niet onder de wet, maar zouden leven onder de beginselen die nu eenmaal gelden in die nieuwe schepping waarvan we deel uitmaken. Dat is het verhaal. En binnen dat kader is er nog steeds sprake van vergeving, want als het er nou helemaal over gaat, en dat schijnt het geval te zijn nu, als het er helemaal over gaat, is er op twee verschillende niveaus sprake van vergeving. Het ene is het niveau van de wereld in het algemeen, zondaren, vergeving. En dat gebeurt door de dood en opstanding van Christus. Eigenlijk door zijn dood. Daar speelt de opstanding niet eens een rol in, eerlijk gezegd. Hij stierf voor de zonde der wereld, toch? En dat hij leeft, dat is niet voor de wereld, dat is alleen voor de gelovigen. Nou goed. En vandaar dat zolang de zondaar leeft, nu worden zijn zonden van Gods wegen niet toegerekend. Dat is zo. Dat komt later alsnog, maar zolang hij hier leeft, in dit oude leven, en de natuur zijn loop heeft, worden die zonden van Gods wegen niet toegerekend. Ik weet wel dat het langzamerhand weer populair is te denken dat God dat wel doet en dat we ons dus moeten verootmoedigen en vergeving moeten vragen in de Domkerk. Het lijkt me de juiste kerk voor dat doel, eerlijk gezegd, gezien de naam van die kerk. Laat me zitten. Ja, die dingen gebeuren in onze dagen, nu, vandaag, die dingen gebeuren allemaal. Ja, sorry, dat hoeft helemaal niet. Integendeel. God rekent zonde niet toe. Nu in ieder geval niet. En officieel pas op de jongste dag. En dan betreft het niet eens de zonde van de natuurlijke mens, maar het betreft het de zonde van ongeloof. Het afwijzen van het evangelie en alles wat daarmee te maken had en wat daaruit voortkwam. Dat is niet eens de zonde van de natuurlijke mens, want die heeft God definitief weggedaan. Zo simpel is dat, ja. Maar punt is vervolgens, en daar gaat het hier dan vervolgens dus wel degelijk over, dat wij kinderen God zijn, volmaakt gesteld zijn in Christus, en dus God zouden dienen, en toch leven wij nog in een natuurlijk lichaam, in een zondig lichaam, want ja, dat heb je nodig, anders kan je niet leven hier. Als u begrijpt wat ik bedoel. En het punt is dat God ook de zonden, of dat de Heer Jezus Christus, ook de zonden van het levende kind van God, nu van u en mij als gelovigen dus, net zo goed vergeeft. Dat zijn niet maar de zonden van de natuurlijke mens als zodanig, eenmaal en voor altijd, maar het is de vergeving van de, wat men dan populair noemt, de dagelijkse zonde. Want zo heet dat. Sommigen denken dat het dan zonden zijn die men met regelmaat begaat. Dan zeg ik, nee, er zijn zonden die men elke dag begaat, wat het ook is. Dat doet ook weinig ter zake als ze niet toegerekend worden. Maar de Heer reinigt ons daarvan ook. Hij reinigt ons geweten. Hij reinigt ons van een kwaad geweten, omdat we de levende God zouden dienen. En dat heeft van doen met wat de Heer nu aan en voor en in ons doet, nu wij kinderen Gods zijn. Want de gedachte is dat Christus, Jezus Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaren, vijanden, goddelozen waren enzovoorts. Dat is Romeinen hoofdstuk 5. En de consequentie daarvan is dat we meteen de vraag voorgehouden krijgen, wat denk je wat de Heer dan nu voor ons doet, nu wij kinderen Gods geworden zijn? Als hij onze zonde weggedaan heeft toen wij nog vijanden waren, wat denk je wat hij dan nu voor ons doet? Want zo staat het ongeveer in Romeinen 5.
Veel meer nu verzoend zijn.
Ja, veel meer nu met hem verzoend zijn, dan zullen wij behouden worden door zijn leven, is de gedachte. Dat wil zeggen, al wat noodzakelijk is voor onze dienst aan de Heer, verricht hij aan ons. En het eerste daarvan is de reiniging. En dan kom ik even terug op die doop. Ik heb nog... Oh nee, ik ben over de tijd heen.